Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in de eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuigen is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen Psalm 86 en daarvan het tweede vers. Wij noemden u 86 vers 2. Wie toch is als gij weldadig, wees mij dan, o Heer, genadig. En wat er verder volgt in het tweede van Psalm 86. Gemeente, zal worden voorgelezen uit Gods heilig en dierbaar woord uit het evangelie naar de beschrijving van Matthäus, daarvan het 16e hoofdstuk, beginnende bij vers 23 tot met het einde van dat hoofdstuk. We noemden u Matthäus 16 van vers 13 tot en met 28. Vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En dan zingen we aansluitend uit 108 het tweede vers.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. lezen Matteüs 16, daarvan de versen 13 tot en met 28. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen, zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des Mensen ben? En ze zeiden: sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia, en anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zeide tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide: gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En Jezus antwoordende zeide tot hem: zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen, en zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zeggen zouden dat hij was Jezus, de Christus. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden, en gedood worden, en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus, hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen, zeggende: Heere, wees u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Maar hij zich omkerende, zeide tot Petrus: ga weg achter mij, Satanas, gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die van God zijn, maar die van de mensen zijn. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf, en nemen zijn kruis op zich en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelfde verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal hetzelfde vinden. Want wat baat het de mens, zo hij de gehele wereld gewint en leidt schade aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Want de Zoon des Mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met zijn engelen. En als dan zal hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. Voorwaar zeg ik u, er zijn sommigen van die hier staan, de welke de dood niet smaken zullen, totdat zij de Zoon des Mensen zullen hebben zien komen in zijn koninkrijk. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, laten we samen gaan zingen Psalm 89, daarvan de versen 1, 4 en 14. 89, vers 1. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen, uw waarheid tal een tijd vermelden door mijn reen. En wat er verder volgt in het eerste, het vierde en het veertiende van Psalm 89. Gemeente, met de hulp des Heren willen we uw aandacht bepalen bij onze tekstwoorden. U kunt u opgetekend vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Matteüs 16. Daarvan de versen 21 tot en met 24. Hij noemde u Matteüs 16, de versen 21 tot en met 24. Maar we lezen alleen vers 21 als onze kerntekst. Dan luidt Gods woord als volgt. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesteren en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. Tot zover. Gemeente, deze tekst handelt over de eerste lijdensaankondiging. Dat is ook het thema, de eerste lijdensaankondiging. En dan hebben we een drietal gedachten. In de eerste plaats de raad des Vaders. In de tweede plaats de raad van Christus. En in de Petrus herstel. En in de derde plaats de raad van Christus. De eerste lijdensaankondiging. In de eerste plaats de raad des Vaders. Dat lezen we in vers 21. Jezus moet de gang van het lijden en van het sterven ondergaan. In de tweede plaats de raad van Petrus. Jezus moet niet de gang van het lijden en het sterven ondergaan. En in de derde plaats de raad van Christus. Zijn discipelen moeten ook de gang van het lijden en sterven ondergaan. Dan in de eerste plaats de raad des Vaders. Gemeente, een paar hoofdstukken voor dit hoofdstuk, in Matteüs 9. Dan lezen we dat de discipelen van Johannes de Doper tot Jezus komen met een voor hen belangwekkende vraag. Het is hen opgevallen dat de discipelen van Jezus niet vasten, terwijl de discipelen van Johannes de Doper dat wel doen. En ook de discipelen van de Farizeeën, die doen dat ook. De Farizeeën, de discipelen, die vasten zelfs 2 keer per week. Dat is ook verdienstelijk voor hen. Daarmee denken ze dat ze de zaligheid kunnen verdienen. Maar in wezen, gemeente, is de schijngodsdienst. En Christus heeft ook die schijngodsdienst aan de orde gesteld toen hij gezegd heeft tegen hen, wanneer gij vast, toont geen treurig gelaat, maar zalft uw hoofd en wast uw aangezicht. En toch, gemeente, wimpelt Christus de vraag van de discipelen van Johannes de Doper niet af, alsof dat een onbelangrijke vraag zou zijn. Want hij weet dat deze vraag van de discipelen van Johannes de Doper niet de vraag is die voortkomt uit schijngodsdienst, maar uit een ware begeerte om te leren. En daarom, als zij met die vraag tot hem komen, dan geeft hij hen ook een antwoord. En hij zegt tegen hen, kunnen ook de bruiloftskinderen treuren, zolang de bruidegom bij hen is? Maar de dagen zullen komen, wanneer de bruidegom van hen zal weggenomen zijn, en dan zullen zij vasten. Dus Jezus die zegt eigenlijk, het rechte vasten, dat een teken is van droefheid. Dat is niet gepast in de bruiloftsdagen, als de bruidegom er nog is. En daarom is het ook voor mijn discipelen niet gepast om te vasten als ik nog bij hen ben. Maar later, wanneer ik van hen weggenomen zal worden, dan zullen zij reden hebben om te gaan vasten in die dagen, als zij zelf in de droefheid zijn. En dan verklaart Jezus dat met 2 gelijkenissen. U kent die gelijkenissen wel. De gelijkenis dat we geen nieuwe lap op een oud kleed moeten naaien en dat we ook geen nieuwe wijn in oude lederen zakken moeten doen, want die zakken die zullen dan bersten onder het wijn dat gaat borrelen vanwege de gisting. En daarmee wil de Heere zeggen, zoals de kanttekening daar ook zo heel mooi bij aantekent, dat deze discipelen nog al te teer en te zwak waren. En dat komt ook in de geschiedenis die vandaag aan de orde is, zo helder uit. Want de tijd dat Christus weggenomen zal worden, gemeente, die staat wel te komen. Die gaat wel gebeuren. Christus van hen weggenomen gaat worden. En daar gaat Christus hen nu van onderwijzen. Dat lezen we ook in onze tekstwoorden. Daar staat: van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesteren en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. Voorheen heeft Christus zijn discipelen wel in bedekte termen onderwezen van zijn heengaan, toen hij bijvoorbeeld zei van de bruidegom zal van hen weggenomen worden. Maar nu voor het eerst geeft hij een hele heldere aankondiging dat hij zal gaan lijden en dat hij zal gaan sterven. En dat die gang die hij zal moeten maken, dat een lijdensgang is die zal uitlopen op een zeer smadelijk en een bittere dood, een gewelddadige dood. En Christus, die zegt dus eigenlijk in deze eerste lijdensaankondiging, dat dit door de Vader bepaald is. Dat het de raad des Vaders is. Maar gemeente, de Heer geeft dit onderwijs nadat hij eerst ander onderwijs gegeven heeft. Hij is daar in de delen van Caesarea Philippi. En daar heeft hij de discipelen gevraagd hoe de mensen over hem denken. En toen heeft Petrus namens de discipelen mogen zeggen, tenminste de 10 andere discipelen, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En dat was een heel andere getuigenis dan de mensen van hem dachten. Zij dachten van Jezus alleen in termen van een groot profeet, een wonderdoener, die wonderen kon doen, indrukwekkende woorden spreken. En die misschien wel een profeet was uit het Oude Testament die opgestaan is, of zelfs Johannes de Doper die recent omgebracht werd door Herodes. Maar als Christus deze vraag aan zijn discipelen vraagt, maar wie zegt gij dat ik ben, dan mogen ze vanuit de bodem van hun hart mogen zeggen, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En wat een tegenstelling, gemeente, want in dit antwoord kwam een groot onderscheid openbaar. De mensen zagen in Jezus niet meer dan een groot profeet, maar Petrus en de discipelen zagen in hem de Christus, de Zoon van de levende God. Gemeente, dit alleen heeft Christus bemoedigd in de gang die hij naar het kruis moest gaan. Hij had dat vreselijke lijden in het vooruitzicht. En de mensen hebben hem verworpen. Maar nu mag hij horen uit de mond van Petrus de belijdenis van een volk dat waar zaligmakend geloof mag ontvangen en hem belijdt als de Zoon van God. Christus mag hier bemoedigd worden met het soevereine, vrije, welbehagen des Heren, dat hij die kerk van eeuwigheid verkoren gaat trekken met koorden van eeuwige liefde. Hij zal een bruid ontvangen, Christus. Maar hij moet ook zijn discipelen onderwijzen. En hij onderwijst zijn discipelen dat hij verworpen zal worden, niet alleen van het gewone volk, dat in hem niet meer ziet als een profeet, maar ook door de religieuze leiders van het volk. Jezus zegt, ik moet naar Jeruzalem gaan. Jeruzalem, dat is de koningsstad. Maar hij zal daar niet heen gaan om gekroond te worden tot koning. Hij zal daar niet heen gaan om uitgeroepen te worden als de Messias door het Sanhedrin, door de leiders, de hoogste geestelijke raad van Israël, maar ook om door hen verworpen te worden en door hen gedood te worden. En dan zegt Christus er iets heel opmerkelijks over. Dat dit de raad des Vaders is. Dat hij moet heen gaan naar Jeruzalem. En gemeente, daar staat in de grondtaal een woord dat lijkt, dat wijst op een noodzakelijkheid. Op iets dat niet te ontkomen is en dat niet iets dat niet te voorkomen is. Maar dat moet gebeuren. Het wijst op een goddelijk moeten. Dus als Christus hier zegt dat hij naar Jeruzalem moet gaan, dan zegt hij eigenlijk, dit is de wil des Vaders. Om naar Jeruzalem te gaan, om te lijden en om gedood te worden. En gemeente, dat Christus in zulke duidelijke bewoordingen zijn discipelen verkondigt, dat hij niet alleen door het gewone volk, maar ook door de leiders verworpen zal worden, dus dat hij door het gehele volk verworpen zal worden, van laag tot hoog, dat doet hij niet zonder oorzaak. Hij geeft hen hemels onderwijs. Hij leidt zijn volk stap voor stap in de heilgeheimen Gods. En nu gaat hij zijn discipelen inleiden in de verborgenheden van de raad des Vaders. Hij gaat hen wijzen op het heilsplan van de Vader en op de heilsweg van de Zoon. Die weg die de borg moet gaan, maar die weg die de borg ook wil gaan, waar hun ogen voor gesloten zijn. God de Vader heeft dit besloten in zijn eeuwige raad. Dat heeft hij ook in de schriften laten voorzeggen. Dat de Christus zo door deze weg verzoening moest en zou gaan teweegbrengen. Door verworpen te worden door de mensen. Door gedood te worden. Ja, later zal hij het nog duidelijker gaan zeggen als hij op de weg naar Jeruzalem is. En hij zijn discipelen tot zich roept en zegt hij, de Zoon des Mensen zal gekruist worden. Hier hebben we het inhoud van het onderwijs van Christus, daar in de delen van Caesarea Philippi. En gemeente, wat een dierbaar onderwijs geeft Christus aan zijn discipelen. De heilsweg wordt hen geopenbaard en verklaard. En hoe heeft hij nou dat onderwijs aan hen gegeven? Misschien dat er een jongen of een meisje is, zegt, ja, dat lezen we niks van in dit schriftgedeelte. We lezen alleen maar wat Christus zegt, maar niet hoe hij hen onderwijst. En toch wel, gemeente, als we de tekst goed lezen, dan zien we dat Christus, ook op de wijze waarop Christus zijn discipelen onderwijst. Er staat in de tekst van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen. Hij toonde zijn discipelen wat. En jongens en meisjes, wat zou de Heer Jezus nou getoond hebben? Tonen, dat betekent iets laten zien. Wat zou hij hen hebben laten zien? Hetzelfde als hij de emmersgangers heeft laten zien. Toen hij met hen wandelde op de weg, toen heeft hij hen de schriften geopend. We lezen daar over die emmersgangers en begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten legde hij hen uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En zo heeft hij ook hier zijn discipelen onderwezen. Over die oud-testamentische profetieën. Hij heeft dan ongetwijfeld gewezen op Jesaja 53, die bekende tekst. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. als een lam dat hij ter slachting geleidt, want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plage op hem geweest, en men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Een goddelijk moeten. De raad des vaders. De vader heeft een behagen in het verbrijzelen van zijn zoon. Misschien heeft hij ook nog wel op andere profetieën gewezen. Op wat Mozes gezegd heeft over de grote knecht des Heren. Wat het dan ook geweest mogen zijn waarvan en waarop hij gewezen heeft. Hij heeft hen onderwezen dat hij moest gaan lijden. En dat hij moest gaan sterven. En dat dit de wil des Heren was. Gemeente, hier ligt de troost voor een kerk. Die het niet zichzelf kan vinden. In dat eeuwig welbehagen van de Vader. Een kerk die het altijd weer verbeurt. Een kerk die het altijd weer zichzelf als rechteloze leert erkennen. Die leren dat ze uit zichzelf en in zichzelf nooit zalig kunnen worden. O, als het niet was vanwege dat goddelijk welbehagen, dan zou nooit iemand van het menselijk geslacht zalig kunnen worden. Maar nu heeft God zichzelf van eeuwigheid een kerk verkoren. En om die kerk te zalig te maken, heeft hij zijn zoon gezonden om deze weg te gaan. Van lijden en van sterven en van opstaan. Koorden van eeuwige liefde. Koorden van eeuwige liefde, dat wordt een wonderlied voor een kerk die het in zichzelf leert inleven. Uit mij geen vrucht meer tot in der eeuwigheid. Dat zal een loflied zijn, gemeente, van de verloste kerk hierna, na dit leven in volkomenheid. Maar hier leren ze dat lied ook al in beginsel zingen. Heren, dat u naar mij hebt omgekeken. Zo'n zondaar als ik, zondares. Zo'n onwaardige. Vrije gunst alleen. God heeft van eeuwigheid een weg ter verlossing uitgedacht door zijn zoon te zenden als borg en middelaar om te lijden, om te sterven. Het is zijn spijze om te doen de wil van zijn vader. O, het is zijn spijze en zijn vreugde om de deugden van zijn vader op te luisteren. Om aan het recht van de vader te gaan voldoen. Zijn geschonden deugden te herstellen. En een verloren volk zalig te maken. Wel, gemeente, als nou de vader een welbehagen heeft in deze weg. Als nu de zoon een welbehagen heeft in deze weg. Dan zal dat volk toch ook wel een welbehagen hebben in deze weg. Die discipelen. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Want we zien, gemeente, dat dit volk daar niets van begrijpt. Dat is een volk dat zijn geestelijk blinden, die aan de hand van Christus geleid moeten worden. Stap bij stap. We gaan naar onze tweede gedachte. De raad van Petrus. We lezen in vers 22. En Petrus hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen. Zeggende, Heere, wees u genadig. Dit zal u geenszins geschieden. Ja, dat is Petrus' gemeente. Petrus hoort dit zo'n beetje aan wat de Heere Jezus daar zegt. En hij begint te borrelen van binnen. Dit kan hij niet aanvaarden. Als Jezus toont dat hij veel moet lijden van de ouderlingen en de overpriesters en van de schriftgeleerden, dan schiet dat bij Petrus in het verkeerde keelgat. Zal de koning van Israël, zal de zoon van God, Zal die verworpen worden? Dat wil er bij Petrus niet in. Zal hij door de leiders vervolgd worden en vervolgens gedood worden? Dat zal niet gebeuren, daar zal Petrus zelf wel voor instaan. En Jezus moet ook zo stoppen om zo te spreken, gemeente, want dit schaadt onze missie om aan Israël het koninkrijk weer op te richten. Als je zo blijft praten. Want dat hadden Petrus en zijn medediscipelen in gedachten. Dat Jezus gekomen is om aan Israël weer het koninkrijk op te richten. En zij zouden met hem regeren. Voelt u? God zal de heidenen geven aan Israël tot een erfdeel. Tot aan de einde der aarde, tot haar bezitting. Kijk, dat staat in de schrift. Petrus die kent de schrift ook. Staat in Psalm 2. De Messias koning, die zal heersen van de zee tot aan de zee, van de rivieren tot aan de einde der aarde. Dat staat in de schrift. Dat weet Petrus. Psalm 72. En Micha, heeft Micha niet geprofeteerd dat uit Juda zou voortkomen één die een heerser zal zijn in Israël? En hij zal staan en zal wijden in de kracht des Heren, zegt Micha, in de hoogheid van de naam des Heren, zijn Gods. En zij zullen wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de uiteinden der aarde. Kijk, dat staat in de schrift. Voor Petrus is het duidelijk, Jezus zal niet miskend worden, maar hij zal erkend worden. Jezus zal niet vernederd worden, maar hij zal geëerd worden en verhoogd worden. En zij als zijn volgelingen zullen met macht bekleed zijn en zullen met hem heersen. Nee, Heere, u hebt het verkeerd. U hebt zelf gezegd dat wij de sleutels van het koninkrijk des hemels zullen dragen. Wij zullen met macht bekleed zijn. Vooraanstaande plaatsen zullen wij hebben. In Jeruzalem gaan, te lijden, om te sterven, nee. Maar weet u, Heere, weet u dan niet meer dat de engel tot uw moeder zelf gezegd heeft, toen ze aankondigde, dat wij aankondigden dat ze zwanger zou worden, dat deze zal groot zijn, dat kind, en de Zoon van de Allerhoogsten genaamd worden, en God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Weet u, kunt u het gedachteproces van Petrus volgen? Petrus denkt, Jezus is ontmoedigd geworden van al die mensen die hem verworpen hebben. Jezus is ontmoedigd geworden omdat zij hem niet erkennen als de Messias, de Zoon van God. En Petrus denkt dat Jezus denkt dat het alles op niets zal uitlopen. Dat het in de dood zal uitlopen. En Petrus, hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen, zeggende, Heere, wees u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Petrus hem tot zich genomen hebbende. Petrus neemt Jezus even terzijde. Gemeente, ja, zo doen we dat ook in het dagelijks leven. Als iemand zich een beetje buiten de orde begeeft, dan moet je hem tot de orde roepen. En de beste manier is om ze iemand even onder vier ogen te spreken. Dan luisteren ze beter. En Petrus doet dat namens de discipelen, dus de Petrus. Als het iemand moet doen, nou ja, laat ik het dan maar doen. Jezus moet lijden, Jezus moet sterven, dat zal niet gebeuren. En Petrus, hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen. Net zoals Jezus net begon te vertonen dat hij naar Jeruzalem moest gaan en lijden en sterven, begint Petrus er nu dwars tegenin te gaan. Jezus te bestraffen. Bestraffen, gemeente, in dat woord, daar liggen felheid in. Hier komt Petrus naar boven, het karakter van Petrus. Met al de felheid en de vurigheid die in hem is, begint hij Jezus tegen te spreken. Om Jezus te tonen dat Jezus helemaal verkeerd denkt. Heere, wees u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Petrus bedoelt eigenlijk, God zij u genadig, die God waar u net over gesproken hebt. Die God zal dit nooit laten gebeuren. God verhoede dit. Dit zal u geenszins geschieden. Gemeente, als Petrus dit zegt, dan staat er in de grondtaal een woordgebruik dat de sterkst mogelijke ontkenning uitdrukt over wat iemand kan zeggen over een toekomstig gebeuren. Het is eigenlijk een bevel. Zoals dat ook in een wettelijke bepaling wel gebruikt wordt. Dit moet niet en dit zal niet gebeuren. Nooit en te nimmer. Misschien dat er nou iemand denkt van, ja, wat een dwaas is die Petrus. Maar hij luistert maar half. Hij heeft alleen maar gehoord over dat lijden, over dat sterven. Maar wat Jezus gezegd heeft over zijn opstanding, dat heeft hij niet gehoord. Petrus begrijpt niet dat de weg des heils een weg is door de vernedering en door de verhoging. En dat deze hele weg van vernedering en verhoging, dat daar de vastheid van de zaligheid van Gods kerk in ligt. Petrus heeft alleen dat eerste stuk gehoord, maar niet dat tweede. Gemeente, bent u die blinde Petrus al eens bij uzelf tegengekomen? Als wij de schrift lezen, wat verstaan wij van de heilgeheime Gods die de Heere voor ons openbaart vanuit zijn woord? Als wij onder de prediking verkeren, de heilgeheime Gods worden ons verklaard. Wat verstaan wij daarvan met ons hart? Weet u wat Gods volk gaat inleven? Dat ze blinde dwazen zijn voor Gods aangezicht, geestelijk blinde dwazen. Want wat al verkeerde gedachten kunnen ze hebben aangaande de heilsweg des Heren. En wat al verkeerde gedachten kunnen ze hebben van de Heren zelf. Een gemeente is niet alleen zo in het ontluikend geestelijk leven, bij de zuigelingen des geloofs, maar dat is zelfs ook zo bij nader geoefenden, die wat verder gevorderd mogen zijn op de weg des heils. Dat goddelijk lijden, dat moeten voldoen aan het recht Gods, dat ligt zo verborgen voor een ziel. En daarom zien ze ook niet en leven het niet in en beleven het niet in hun hart, de weg van verheerlijking die daarachter ligt. Voor Petrus was die gedachte aan het lijden en sterven van Christus zo afschuwelijk, dat hij niet meer hoort wat Jezus daarna zegt. Dat heilgeheim lag voor hem verborgen. En daarom schenkt hij er ook geen aandacht aan. Jezus hoefde als de Christus, want dat geloofde Petrus, dat Jezus de Christus was, de Zoon van God. Hij hoefde niet als de Christus te lijden en te sterven. Meent, hebt u uzelf al eens als een geestelijk blinde leren kennen, aangaande het geestelijk onderwijs dat u ontvangt? Daar is nog ontdekkende genade voor nodig. Ontdekkende genade. Gemeente, velen willen nog wel een Jezus hebben die je kunt roemen. met een band of met lichtshows kunt toezingen. Een Jezus die sociaal of maatschappelijk veranderingen brengt. Niet waard is om gevolgd te worden. Maar een Jezus die knecht des vaders is. Een Jezus die priester is, die zichzelf gaat offeren. Persoonlijk, voor mijn hart, voor mijn leven. Dat wordt dan gemist. Hoe komt dat, gemeente? Omdat dan de verdoemende kracht van de zonde niet wordt ingeleefd en niet wordt ervaren. En het recht Gods, die op alle overtreding van zijn rechtvaardige wet een eeuwige straf eist. En dat de enige weg ter ontkoming is een volkomen zoenoffer van de Zoon van God, de Christus. Kijk, gemeente, er ligt het voor ons verborgen dat Jezus een plaatsvervangend offer moet gaan brengen. Dat hij plaatsvervangend moet gaan sterven. Om voor de zonde te betalen. En om onze hemelhoge schuld voor God te verzoenen. En wanneer een mens zijn zonde, zijn schuld voor God niet inleeft en niet doorleeft, dan zijn zijn gedachten en zijn raadgevingen ook verkeerd. Gemeente, dat kan heel onderscheiden liggen. Voor een onbekeerde wereldling is wat God doet sowieso al onverteerbaar. Soms wordt dat ook in de vragen die dan gesteld worden ook openbaar gemaakt. Als God liefde is, waarom? Nou, u vult het maar in. Als God almachtig is, waarom doet hij dan dit niet? Laat hij dat dan toe? En als God bestaat, waarom? Nou ja, dan volgt er wat die mens vindt dat God moet doen. Maar ook bij een kind van God, gemeente, kan er zoveel geestelijke onkunde zijn over de weg des Heren. Dat zij de Heren raad gaan geven over wat zij denken dat de Heren moet doen. Heren, wilt u dit doen? Wilt u dat doen? En zeker, we mogen de Heren vragen. Maar niet naar onze gedachten, naar zijn wil en naar zijn woord. Het zou beter zijn, gemeente, als we zouden leren bidden: Heere, wat hebt u voor met deze weg? Dat we als dwazen de Heere zouden vragen om ons te verlichten met zijn onderwijs en ons verstand en ons hart te verlichten. Heere, wilt u mij toch eens willend met uw wil maken? Als ze dat gebeden zouden hebben, als Petrus dit gebeden zou hadden, zou hij onderwijs hebben gehad. Verlicht toch mijn verblinde zielsogen. Dat is het gebed, gemeente, van iemand die er al ontdekt is dat er in hem duisternis is. Vanwege die diepe val in Adam. Dan heb ik er twee tegenover elkaar gezet. Een onbekeerde wereldling en een kind des Heren. Die ook in duisternis verkeert, gedeeltelijk. Toch is er verschil. Wat is het verschil, gemeente? Als een onbekeerde wereldling aangezegd wordt dat ze zondaar voor God zijn en dat er maar één weg de zaligheid is. En dat buiten hem geen zaligheid is, maar een eeuwige verdoemenis. Dan zal dat meestal de vijandschap doen vermeerderen. Ik zeg meestal, niet altijd. Kan door Gods genade gezegend worden dat iemand gaat buigen. U denkt maar aan Paulus. Maar meestal zal iemand zich in zijn onbekeerlijkheid verharden. Maar Gods volk zal door Gods genade dat onderwijs wat ze van Christus ontvangen, ziels verootmoedigende genade en ziels heiligende vruchten voortbrengen. Dan gaan we in de derde gedachte bij stilstaan. We gaan eerst zingen. Psalm 94, het zesde vers. We noemden het 6e van 94. Neem dwaas, de Heer weet uw gedachten. Dat zij die gedachten ijdel zijn bestuur verachten. En wat er verder volgt in het 6e van Psalm 94. De eerste lijdensaankondiging. De plaats de raad des vaders. De tweede plaats de raad van Petrus. En nu in de derde plaats de raad van Christus. We lezen vers 23. Maar hij zich omkerende zeide tot Petrus, ga weg achter mij. Satanas, gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die Gods zijn, maar die der mensen zijn. Maar hij, Jezus, zich omkerende, zeide tot Petrus. U kunt zo in onze gedachten voorstellen wat daar gebeurt. Petrus, die heeft Jezus even terzijde genomen om met hem een hartig woordje te spreken. Terwijl Petrus begint Christus te bestraffen, heeft hij het nooit kunnen afmaken. Want Christus kijkt hem strak in de ogen. En zegt tegen Petrus, ga achter mij, gij Satanas. Want gij bedenkt niet de dingen die des Gods zijn, maar die der mensen zijn. We weten hoe Petrus het gesproken heeft. Fel, alle heftigheid. Hij heeft Jezus bestraft. En nu moet Jezus hem bestraffen. Waarom, gemeente? Omdat hij een hekel had aan zijn discipel. Nee, gelukkig niet. Later lezen we in het 19e hoofdstuk dat Christus de berg opgaat. En dan lezen we drie namen die mee mogen. Johannes, Jacobus en Petrus. Wat een wonder dat daar die naam van Petrus staat, gemeente. Het zou toch rechtvaardig zijn geweest als die naam van Petrus niet meer in de schrift zou voorkomen. Trouw van de Heere. Christus ziet wat daar gebeurt aan voor wat het werkelijk en waarlijk is. Hij ziet in de raad van Petrus een ontzaglijke helse verzoeking. De verzoeking van de vorst der duisternis, die het gemunt heeft op de eer van God en op de heil van de kerk, de zaligheid van de kerk. Dit is een helse verzoeking voor de borg, om niet die die weg van het lijden en van het sterven te gaan. Maar onrechtmatig zich als koning over Israël te laten uitroepen. Het is een helse verzoeking aan de barg om een gemakkelijker weg te kiezen om tot koning uitgeroepen te worden door een volk dat hem zal toejuichen als hij wonderen doet, als hij brood vermeerdert, een buik vult, een zieken geneest en voor en uitgaat en de Romeinen uitdrijft. Gemeente, hier hebben we te doen met een ontzaggelijk diepe helse verzoeking waarvan wij de diepte niet kunnen peilen. Want ten diepste is dit een verzoeking rechtstreeks uit de hel. Dat Jezus achter Satan aan moet komen. Zoals Satan in de hemel in opstand is gekomen tegen God, door zijn wil en door zijn raad te verwerpen en onrechtmatig heerser te zijn en te worden op deze aarde, zo moet Jezus hem navolgen en in opstand komen tegen zijn Vader en zijn wil en zijn raad verwerpen om eigenhandig koning te worden op deze aarde. Wat een wonder dat de barg trouw is gebleven. Hier ligt de vastheid in, Kerk des Heren, van uw zaligheid, dat hij trouw is gebleven. Dat hij als de tweede Adam de raad van de slang verworpen heeft en er niet ingewilligd heeft zoals de eerste Adam gedaan heeft. Hij heeft de kop van de slang vermorzeld. Maar wat een strijd heeft hem dat gekost. Strijd die hevig en die diep is geweest. Geen ogenblik heeft hij kunnen rusten van deze strijd, gemeente. Van de jongste dagen af aan is hij verzocht geweest om die weg niet te gaan. Geen ogenblik rustte de vijand. En hier speelt de vijand zijn troefkaart om een van zijn beminste discipelen in te schakelen als een val, als een instrument om Jezus in Satans strik te laten vallen. En Christus doorziet het en hij zegt het ook: ga weg achter mij, gij Satanas, gij zijt mij een aanstoot. Meent je dat woord aanstoot? In de grondtaal wordt er eigenlijk een woord gebruikt dat een stokje betekent dat in een val of in een strik geplaatst wordt met aas eraan. En als je toehapt, dan klapt de val dicht. Gemeente, wat is het nodig om dat ontdekkende onderwijs van Christus te mogen ontvangen persoonlijk in ons eigen leven? Dat is niet alleen nodig als we onbekeerd zijn, om onze vijandschap tegen deze heilsweg en tegen deze gang en tegen de raad des Heren te openbaren, opdat wij die zonde zouden mogen belijden en de Heren zouden aanroepen om vergeving van die zonde en om door hem geleid te worden. Om genade te mogen ontvangen voor al ons wederstreven tegen de Heere in onze onbekeerde staat. Maar het is ook nodig en noodzakelijk onderwijs voor Gods kerk. Dit ontdekkende onderwijs van Christus, want met al hun goede gedachten, gemeente, van Gods kerk, met al hun goede bedoelingen, kan Gods kerk de Heere nog zo voor de voeten te lopen. Ja, zelfs een instrument zijn in de hand van de boze. En als we dit overdenken, gemeente, of we nou op de kansel staan, of in de ouderlingenbank, ambtsdragersbank, of als we nou in de kerk zitten hier, wie zou niet vrezen als we dit lezen. Er is geen kind des Heren zo heilig of hij staat buiten deze verzoeking. Er is één ding nodig, dat we door hem vastgehouden worden. Volk des Heren, hebt u er last van? Ik bedoel, wat Petrus hier zegt. Wat Christus hier zegt tegen Petrus. Gij bedenkt niet de dingen die Gods zijn, maar die der mensen zijn. Heb je daar last van? Hij houdt maar weer met jezelf bezig ben. Denk van deze wereld. Zijn er momenten dat je echt kunt buigen voor de Heere. In alle waarheid en volkomen. Ik weet, als we allemaal de hand in eigen boezem zouden steken, wie kan hem er dan rein uithalen? Gij bedenkt niet de dingen die Gods zijn, maar die der mensen zijn. Het zijn twee tegenovergestelde zaken. God heeft een behagen, een welbehagen in het lijden en het sterven van deze borg. In het lijden en sterven van zijn enige geboren zoon. En Christus zelf heeft er een welbehagen in. Een welbehagen om zichzelf te vernederen. Te vernederen en daarentegen de mens. Die maar één begeerte heeft, zichzelf te verhogen. Aardse eer, aardse macht, aardse heerlijkheid. Voelt de gemeente dat u daarvan losgemaakt moet worden, omdat we met al die koorden aan deze aarde vastzitten. En dat die koorden met zulke diepe pinnen ingeslagen zitten in deze aarde, dat wij ze er zelf niet uit kunnen trekken. Tenzij God eraan te pas komt. Want anders zullen we nog als een rijke jongeling met droefheid van Christus weggaan. Tenzij God ons de ogen opent en we de armoede van heel deze wereld laat zien. En de rijkdom van de vernedering van de borg. Die nederige knecht des Heren. Die doet schitteren. En wanneer gaat hij schitteren? Als je als een arme berooide zondaar op je knieën komt voor God. O God, ik heb tegen u misdaan. En u kunt mij gans rechtvaardig in die eeuwige verdoemenis werpen. Kijk, dan wordt hij begeerlijk in zijn gang van zijn vernedering. Alleen wanneer wij uit hem bediend mogen worden, gemeente. Alleen wanneer wij uit hem bediend mogen worden, dan zullen wij leren om hem te volgen in de gang van vernedering. Om onszelf te verloochenen, ons kruis op ons te nemen. En hem te volgen in zijn stervensgang. Mag u daar wat van kennen? Van die stervensgang. Sterven aan je eigen gedachten. Sterven aan je godsdienst. Sterven aan die oude mens. Die altijd maar weer van binnen opborrelt en tegenwerpt en tegenstaat. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen, zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf. Neem eens een kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelfde verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal hetzelfde vinden. Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint. En leidt schade zijn ziel. Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Is de raad van Christus. Hoe dwaas is de mens die verzint de dingen die van deze aarde zijn. Verzint. Dat betekent je zinnen zetten op. Je gedachten zijn daar gedurig mee bezig. Daar gaan je verlangens naar uit. Daar gaan je diepste begeerte naar uit. gemeente. Zullen we eens een gedachte-experiment doen? Het is een gedachte-experiment wat zo rechtstreeks uit het schrift komt. Een gedachte-experiment dat rechtstreeks uit de mond van Christus komt. Jongens en meisjes, stel dat je nou heel rijk gaat worden. Dat heel veel geld gaat verdienen. Stel dat je meer geld gaat verdienen dan de 10 rijkste mensen in deze wereld bij elkaar hebben. Wat voor waarde zou het hebben voor je ziel? Voor de rechterstoel van Christus is het van nul en geen allerlei waarde. Het zal je ziel niet kunnen vrijkopen van het gericht Gods. Het zal je niet kunnen vrijwaren van de dood. En het zal je niet één seconde van de eeuwige straf kunnen afkopen en bekorten. Al zou je de hele wereld gewinnen en daarmee willen betalen. Wat zult gij geven tot lossing van uw ziel? Maar als we daar nog nooit in de waarheid van God op de knieën zijn gekomen met deze vraag, laat het dan vandaag gebeuren. En laat de avond niet voorbij gaan. Voordat u met deze vraag voor de aangezicht des Heren bent gekomen. Wat zal ik geven tot lossing van mijn ziel? En neem de raad van Christus te harte. Maar hij geeft u raad. Zet je zinnen op de dingen Gods. Overreken wel eerst de kosten, want in het koninkrijk van God gaat precies andersom als in het koninkrijk van de wereld. Het koninkrijk van de wereld, dan doe je het goed als je winst maakt. Als je op winst aanstuurt. Het koninkrijk van God. Dan moet je alles leren verliezen. Dan moeten we onszelf leren verliezen. Jezus zegt ons kruis op te nemen. Wie neemt er een kruis op zich? Wie moest er zich een kruis op zich nemen? Daar waren mensen die ter dood veroordeeld waren. Die moesten een kruis op zich nemen. Voelt u? Wat Christus zegt hier, gemeente. Afgesneden te worden van Adam, de begeerlijkheden van het vlees, afgesneden te worden van de wereld en zo Christus te volgen. Want dat is de weg. Want Christus zelf is deze weg gegaan, gemeente. Ziet u het voor u? Daar gaat Christus, dragende zijn kruis. En daarachter volgt zijn volk, dragende hun kruis. Doden van het vlees, de oude mens. Maar die van Christus zijn, zegt Paulus in Galaten 4, hebben het vlees gekruist. Met de bewegingen en begeerlijkheden. En daar hebt u het koninkrijksleven. Alles kwijtraken. Misschien dat er nou een jongere of een oudere zegt van, nou maar, dat wil ik niet. Geef mij maar de wereld. Ik wil leven. Ik zie daar niks aantrekkelijks in wat u daar net gezegd hebt. Dat hoeft van mij niets. Wil ik nog even je aandacht hebben, want Christus zegt er nog wat bij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelfde verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal hetzelfde vinden. Dus Christus wijst op die ontzaglijke dwaasheid van de mens die zijn leven wil behouden. Namelijk door zichzelf niet te verloochenen, door niet zijn kruis op zich te nemen. Door niet Christus te volgen op deze stervensweg. En gemeente, al zou je nou al de genietingen van deze wereld kunnen genieten. Die u maar kunt bedenken. Al zou dat mogelijk zijn. Dan hebt u nog niet het leven. Dan bent u dood in de zonden en in de misdaden. En als we dan zo volharden, dan zullen we de eeuwige dood sterven. Het is van tweeën één. Of een tijdelijke winst, ik zal het maar tussen aanhalingstekens, van de genoegens van deze wereld. En een eeuwig verlies hierna. De eeuwige verdoemenis. Of een klein verlies hier op aarde. En een eeuwige vreugde. Het eeuwige leven. We kunnen het niet allebei hebben. Christus zegt dat degenen die door genade hun leven verliezen, die zullen leven. En gemeente, dat is alleen maar omdat Christus zelf de gang naar het kruis wilde. Dat is alleen maar omdat Christus zelf de wereld verzaakte. Dat is alleen maar omdat Christus zelf zichzelf verloochende. Dat is alleen maar omdat Christus zelf zijn leven verloren heeft, overgegeven heeft, tot in de dood van het kruis. En het is vanwege zijn kruisverdiensten dat hij gerechtigheid heeft aangebracht en het eeuwige leven verworven en ten derde dagen wederom zal opstaan. In deze borg ligt het leven. En vanmiddag staat hij voor u in het gewaad van zijn woord. En hij raadt u dat gij van hem koopt goud, beproefd, komende uit het vuur. Beproefd in het vuur van de eeuwige toren van God. Opdat gij rijk mocht worden en mocht leven en u mag komen. Komen om te kopen zonder geld. De armste berooide zondaar is hier welkom en zonder prijs. Deze parel van grote waarde. Zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Amen. Gemeente, zingen we nog tot slot Psalm 72, daarvan het tweede vers. De bergen zullen vrede dragen en de heuvels heilig recht. En wat er verder volgt in het tweede van 72. Ontvang nu de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.